Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 32. We zingen de versen 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En vers 3, ik bekend aan u, o Heere, oprecht mijn zonden, ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. 32, 1 en 3. De schriftlezing vanavond, gemeente, is uit Romeinen hoofdstuk 3. Wij lezen de versen 21 tot en met 31. Romeinen hoofdstuk 3. We beginnen te lezen bij vers 21. En daar lezen wij het woord van de Heere. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet? Der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof? Dat zij verre. Maar wij bevestigen de wet. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof? En zingen wij in aansluiting daarop Psalm 33, het 11e vers, laat ons alom zijn lof ontvouwen. 33 vers 11, na de lezing van de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Oh,
Gemeente, wij willen vanavond mediteren over zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. Laten we dat nu eerst met elkaar lezen. Zondag 23 van de Heidelberger Catechismus. En daar belijden wij met de kerk. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft, dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam van het eeuwige leven? Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Alzo dat al is het dat mij mijn geweten aanklaagt, dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans God zonder enige verdiensten mijnerzijds uit louter genade mij de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus schenkt en toerekent. Evenals had ik nooit zonde gehad, nog gedaan. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft. Zover ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Waarom zegt gij dat gij alleen door het geloof rechtvaardig zijt? Niet dat ik vanwege de waardigheid van mijn geloof Gode aangenaam ben, maar daarom dat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God is. En dat ik die niet anders dan alleen door het geloof aannemen en mij toe-eigenen kan. Tot zover zondag 23. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? Heilige God, drie enige, dierbare, Vader, Zoon en Heilige Geest. U hebt ons geschapen, u hebt ons bewaard. U bent goed voor ons. En door uw zorg en ontferming mogen wij weer vanavond voor de tweede maal op deze dag in uw huis zijn. En daar willen wij u voor danken. Heere, we mogen nadenken over dat wonder dat u de goddeloze rechtvaardigt. Dus de zondaar die tegen al uw geboden gezondigd heeft. Dat u die zondaar rechtvaardigt door het geloof in de Heere Jezus Christus. En Heere, nu is dit noodzakelijk voor ons allemaal. Wij allemaal moeten behouden worden. En dat zal alleen maar kunnen door een levend geloof, door een levende band met de Heere Jezus Christus. En zo willen wij u bidden en vragen of u uw Heilige Geest wilt uitzenden op ons vanavond, zoals wij hier in de kerk zijn. En wilt u geven, Heere, dat aspecten van dat ware zaligmakend geloof voor ons duidelijk mogen worden. En dat we het mogen zien wat het betekent om te geloven. U weet hoe moeilijk dat voor ons kan zijn. Hoe verward wij zijn. Dat van nature wij allemaal geestelijk in het werkhuis zijn. Dat we willen werken, iets doen om behouden te worden. En dan zoeken wij bepaalde voorwaarden te voldoen. Maar Heere, wat een zegen wanneer een mens in het armenhuis terecht mag komen. Dat we uitgewerkt worden en niets meer voor u kunnen doen. En dat we dan zien dat al onze gerechtigheden een wegwerpelijk kleed zijn. En dat we dan leren loslaten en steunen op u, Heere Jezus. En dat u onze God onze koning, onze Heer en Meester wordt. Dat u ons vrijkoopt. O Heere, wij bidden u of u licht wil geven op deze zaken. Opdat het leven van het geloof ook beoefend mag worden. Heere, laat het beoefend mogen worden. Ook al kan het best zijn dat we onszelf niet eens bewust zijn dat we dat geloof beoefenen. Maar dat ondertussen u wel ons dierbaar geworden bent. En dat alles in het leven voor u moet wijken. En dat u onze Heer en Meester bent. Maar dan kan het best zo zijn dat een ziel in het duister is. Heere, schenk dan licht op uw eigen werk in het hart. Opdat zielen die u vrezen en dienen, maar nog in het donker zijn, dat hun een helder licht opgaat. Dat ze uw werk herkennen in hun ziel. En dat ze tot hun blijdschap, tot hun diepe verwondering, leren rusten op u alleen. Heer, het kan ook heel goed zijn dat we in de kerk zitten en dat we dat geloof maar als vanzelfsprekend aannemen. En dat we ondertussen leven voor onszelf. Dat u in de praktijk niet onze koning en meester bent. Dat wij niet voor u neerbuigen. Dat wij die gemeenschap met u niet kennen. En dat we alleen maar een naam Christen zijn. Heere, wilt u ons daaraan ontdekken? Want dat zal wel te kort zijn voor de eeuwigheid. We kunnen menen in te gaan. En we kunnen ons beroemen op allerlei uiterlijke zaken, zoals de fariseeën en de schriftgeleerden vroeger dat deden en nog steeds doen. O Heere, bewaar ons voor eigen gerechtigheid. En wil uit genade in uw gunst op ons neerzien. Het kan ook zijn, Heere, dat we in de kerk zitten en dat we eigenlijk onverschillig zijn. Dat we zeggen, er moet toch maar geschonken worden. En dat we dan ondertussen maar doorleven. O Heere, maak ons wakker. Laat ons dat schandelijk gedrag, laat dat op ons mogen branden. En laten we zien hoe goddeloos dat is om onverschillig te zijn tegenover zo'n rijke aanbod van het bloed van uw Zoon. Heere, wij bidden u, geef dat wij het bloed van Christus niet verachten zullen. En dat we zelf niet eens beseffen dat we aan het doen zijn. Heere, wij bidden u of u dat ware zaligmakend geloof wilt werken. Opdat een roepen geboren mag worden in ons midden naar u. Werkt u in de harten van de jonge mensen. Heere, dank u dat zij er zijn en dat ze ook zo trouw in de kerk zijn. Heere, wilt u met uw geest en uw woord in hun harten werken. Geef, Heere, dat hoe langer hoe meer deze waarheden voor hen duidelijk mogen zijn. Dat zij ook hun zaligheid zullen zoeken buiten zichzelf in u, de Heere Jezus. Dat u, Heere Jezus, hun toevlucht. Dat u hun herder bent, hun leraar, hun meester, hun koning. O Heere, wilt u in hun harten werken. Dat zij ook met hun zonden tot u vluchten. En wilt u bij het opgroeien meer en meer zicht geven op wie u bent, zodat het tot een duidelijke doorbraak mag komen. Ook in het leven van onze jonge mensen, dat ze van harte u leren liefhebben, omdat u het zo waard bent. Zegen, Heere, de leiders en de leidsters van de verenigingen. Zegen hen in het belangrijk werk wat ze doen. En wil zo hun werk tot zegen laten zijn. Heere God, wij willen u bidden of u heel de gemeente wilt gedenken. Willen ieder in het persoonlijke zegenen, gedenken hen, Heere, met zorgen over kinderen. Hen met zorgen in de opvoeding van kinderen. Geef hen kracht en wijsheid. Geef dat we dan vooral in de vrezen des Heren mogen wandelen om wijsheid van u te ontvangen. En geef, Heren, dat de woorden die we voorhouden aan onze kinderen, dat dat toch een kracht mag zijn tot zaligheid. En laat er ook een persoonlijke godsvrees mogen zijn in de ouders, dat de kinderen het mogen zien dat hun ouders u vrezen. Heren, help zo ouders in de opvoeding van de kinderen. Zegen ook jongeren, Heren, met vragen die ze kunnen hebben in het leven, teleurstellingen en bepaalde moeite waar ze doorheen gaan, waar ze met geen mens over durven spreken. Ze kunnen zichzelf dan nog zo eenzaam voelen, o werk in de harten van onze jongeren. En geef dat ze een toevlucht mogen vinden in een hut met u op hun kamer. En dat ze daar voor u hun hart uitstorten. Heere, zegen ook mannen en vrouwen, ook in het huwelijk. Zegen hen, Heere. Ook zij die getrouwd zijn, geef hen liefde en genade en zorg voor elkaar. En Heere, gedenk zo in ieder van ons ook hen die verborgen kwalen hebben, waar toch anderen zo niet eens zo zien of bemerken. U weet hen, Heere, ook die 's nachts slapeloos kunnen zijn en waar we dan ook niet zo gauw over praten. Heere, zo kunnen er moeite zijn en spanningen en ook verborgen leed in ons midden. Geeft u kracht om dat te dragen en wilt u het ook draaglijk maken. En wilt u geven, Heere, dat ook gemerkt mag worden dat u doorhelpt en uithelpt. Wilt u verbetering en verlichting schenken. Heere, schenk uw wijsheid, ook in het leven, in moeilijke situaties waar we voor geplaatst kunnen worden op het werk of in het persoonlijk leven. Heere, geeft u wijsheid en woorden en wilt u, Heere Jezus, uw beeld op ons afdrukken. Dat wij van u mogen leren om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. O, doe ons ons eigen hart kennen, opdat we een ander niet zullen veroordelen, maar vooral onszelf zullen veroordelen. En laat zo die gesteldheid van Christus in ons mogen leven. En schenk zo wijsheid in alle moeite van het leven die er kunnen zijn. Heere, wilt u uw naam verheerlijken in ons midden. En wilt u met uw geest en genade krachtig doorwerk in het midden van onze gemeente. Zegent u de ouderlingen en de diakenen in het werk. Zegent de kerkenraadsvergadering deze week. En bekwaam de broeders bij alle bezoeken die plaatsvinden in de gemeente. Heren, wij vragen u om de uitbreiding van uw koninkrijk door heel deze wereld heen. Zegent u de vervolgde kerk en wil haar kracht en moed geven om door te gaan, uw naam te belijden. Wilt u wonderen doen dat vervolgers tot bekering mogen komen? Wilt u leidzaamheid en volharding geven aan hen die gevangen zijn? Wil hen bevrijden? En wil kerken weer die vervolgd worden ook weer vrijheid en rust en ademruimte geven? En geven dat ondanks alle aanvallen dat uw kerk uitgebreid mag worden. Zegen daartoe ook al uw dienaars die u geroepen hebt door heel de wereld heen om uw woord uit te dragen. Beziel hen door uw geest en laat uw woord en de kennis van uw naam de aarde mogen bedekken. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heere, zegen onze overheid met wijsheid en geef dat wij in naar recht geregeerd mogen worden. Heere, neem ons gebed aan. Delg uit onze zonden en tekorten die vele zijn. Zie ons aan in het bloed van uw Zoon. Schenk ons uw zegen, ook in deze dienst, ook als we thuis meeluisteren. Om Christus wil. Amen. zingen wij Psalm 51, de versen 1 en 2. 51, het eerste en het tweede vers. Thank you. Geliefde gemeente, de Heidelberger Catechismus legt nadruk op het geloof. En dat is zeer bijbels. Het begint al in zondag 7. In zondag 7 daar wordt gevraagd, wat is een waar geloof? En daar lezen wij dat een waar geloof niet alleen een stellig weten of kennis is, waardoor ik alles voor waar houd dat ik in Gods woord vind, maar ook een vast vertrouwen dat ik ook vergeving van zonden en eeuwige gerechtigheid van God ontvangen heb. En dan zien we daarna in de catechismus hoe uitgelegd wordt wat dan de inhoud van het geloof is. Want dan vraagt zondag 7, wat is het nodig voor een christen om te geloven? En dan volgen de 12 artikelen van het geloof dat wij elke zondagavond in de kerk belijden. En vervolgens gaat de catechismus ons uitleggen wat de inhoud van dat geloof is. En dat hebben we nu in de afgelopen maanden gedaan. En we hebben gemediteerd en nagedacht over de zorg van God de Vader die ons geschapen heeft en onderhoudt. En we hebben de verschillende aspecten gezien van het werk van de Heere Jezus, van zijn namen en van zijn ambten en zijn persoon. We hebben daarna gezien op het werk van Gods Heilige Geest en als resultaat daarvan dat er dan ook een kerk is. Een kerk van de Heer en ook vergeving van zonden. En dat er ook een eeuwig leven is. Dat is allemaal de inhoud van het geloof. Dat is allemaal wat een christen behoort te geloven. En dan volgt nu zondag 23. Maar wat baat het u nu dat gij dit alles gelooft? Dus wat heb je eraan dat je dit alles gelooft? En het antwoord luidt dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben. En ik ben een erfgenaam van het eeuwige leven. Door het geloof ben ik rechtvaardig voor God. En worden al mijn zonden mij kwijtgescholden. En ben ik een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat waar geloof is een kennen van wat er in Gods woord staat. Het is een vertrouwen, een steunen daarop. En daarom al die 12 artikelen van het geloof over wie God de Vader en wie God de Zoon en wie God de Heilige Geest is. Dat moet ik weten met mijn verstand, maar ook daarop vertrouwen. Dan wordt het heel persoonlijk. Dan word ik persoonlijk aan de drie enige God verbonden. Aan God de Vader die voor mij zorgt. En God de Zoon die voor mij betaalt. En God de Heilige Geest die mij troost. En mij leidt tot de Heere Jezus. Mij het geloof schenkt. En zo wordt het een persoonlijke zaak. En wanneer dat werkelijkheid mag zijn. Dat geloof, als dat mag functioneren. Dan. Ja, dan is een mens rechtvaardig voor God. Al mijn zonden zijn vergeven. En ik ben een erfgenaam van het eeuwige leven. En nu is dat geloof voor heel wat mensen moeilijk. Want je kunt het geloof niet pakken. Je kunt het woord van God kun je in je hand houden. Maar je kunt niet het geloof pakken. Het is voor veel mensen wat het vaags. Voor veel mensen is het maar wat een gevoel wat ik heb. En heel veel mensen zeggen, ook in onze maatschappij, och, als je maar wat geloof hebt. Maar het is allemaal zo vaag en ongrijpbaar. Maar het geloof is niet ongrijpbaar. Het geloof is heel concreet. Geloof is weten. Geloof is vertrouwen. Geloof is gehoorzamen. Geloof is, zegt Luther, God nemen voor een rechtvaardig, een eerlijk man. Dus wat God zegt in zijn woord, dat is waar. Daar wil ik voor gaan. Daar wil ik op staan. Daar wil ik op pleiten. Geloof is heel concreet. heeft te maken met hoe wij leven, hoe jullie jonge mensen leven. Het geloof is een steunen en een leunen op het woord van God. En u vindt daar een prachtig voorbeeld van in Abraham. Want Abraham, hij wordt als voorbeeld gebruikt hier in Romeinen. Niet in hoofdstuk 3 wat we gelezen hebben, maar in hoofdstuk 4. Daar wordt de Heer, wordt Abraham voorgesteld als een voorbeeld van iemand die uit het geloof geleefd heeft. En dat geloof werd hem tot gerechtigheid gerekend. Door middel van dat geloof werden al zijn zonden vergeven. Door middel van dat geloof werd hij rechtvaardig verklaard voor God. En door middel van dat geloof is Abraham naar de hemel gegaan. Door middel van dat geloof. En hoe functioneerde dat geloof dan? Hoe vond dat geloof dan plaats in het leven van Abraham? Nou jongens en meisjes, jullie weten wel wat van Abraham af. Jullie weten wat hij moest doen. Hij moest Ur der Chaldeeën, waar hij eerst woonde, waar hij geboren was, moest hij verlaten. En hij moest gaan naar een land dat God hem zou wijzen. En Abraham deed het. Waarom deed Abraham dat? Hij wist niet eens waar hij naartoe moest. Kijk, hij vertrouwde op het woord van God. Hij steunde op het woord van God. Hij wist wat God hem daar geopenbaard had in de Ur der Chaldeeën. Hij wist het met zijn verstand, maar hij vertrouwde er ook op. Hoe weten we dat hij erop vertrouwde? Omdat hij gehoorzaam was. Hij deed het. Hij leefde naar het woord van God. Dat is geloof. Het luistert naar God en het gehoorzaamt God. Het steunt op Gods woord. En later kreeg Abraham een belofte dat hij een kind zou krijgen, een zoon. Maar dat kon eigenlijk niet meer. Want Abraham was al oud. En Sarah was heel oud. Kijk, dat een man van 100 jaar oud nog vader wordt, daar hebben wij nooit van gehoord. En dat een oude vrouw van 90 naar de dokter gaat en zegt, dokter, ik denk dat ik zwanger ben. Ja, dat kan niet. Maar dat kon toen ook al niet. Dat kon in de dagen van Abraham en Sarah ook al niet. Maar zo is het wel gebeurd. En Abraham geloofde dat God het doen zou. En hij heeft gewacht, jarenlang gewacht. Hij vertrouwde dat God het doen zou. Hij geloofde God. Hij was gehoorzaam aan God. Hij steunde op het woord van God. En God bracht hem naar buiten. De Heer zei, heb je de moeite mee te geloven? Kijk naar al die sterren. Ga ze maar stellen, dat kon hij niet doen. Zo overvloedig zullen jouw kinderen zijn. Zoveel. En Abraham geloofde God. En zei, hoe het gaat, dat weet ik niet. Maar God zal het doen. Dat is nou het geloof. Het is gehoorzaamheid. Het steunt op Gods woord. Het vertrouwt op God. Maar er staat in Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem, de Heere rekende het Abraham tot gerechtigheid. En dat gaat apostel Paulus later aanhalen in Romeinen 4 vers 3 als een voorbeeld van het geloof. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dan gaat Paulus verder uitleggen. In Romeinen 4 vers 5, dat degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En steeds weer zie je hetzelfde in de schrift. Zoveel voorbeelden van geloof. Elia moet naar de beek Krit. Heel afgelegen gebied. Daar komt nooit een mens. Moeilijk toegankelijk. En zie, ik heb de raven geboden en zij zullen u voedsel brengen. En u kunt uit de beek drinken. Dat is ook ongehoord. Raven stelen voedsel. Maar Elia ging. Waarom? Hij geloofde God. Hij gehoorzaamde God op zijn woord. Steeds zie je het weer in de Bijbel. David kreeg een belofte dat hij koning zou zijn over Israël. En hij werd opgejaagd door koning Saul. Hij heeft vaak zich afgevraagd, hoe moet het ooit nog goed komen? Maar hij geloofde God. Hij gehoorzaamde God. En we denken aan de profeet Habakkuk. Daar staat ook in Habakkuk 2 vers 4, die vers die de apostel Paulus later aanhaalt. De rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakkuk, die keek uit naar de Heer en vertrouwde en geloofde en gehoorzaamde. Hij wist dat God zal komen. Hij zal zich ontfermen over het volk. En we denken aan Psalm 130 vers 5. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Dat is nou het geloof. Het vertrouwt op Gods woord. Dus dat betekent, jongens en meisjes, heel concreet geloof is dat je het woord van God leest. En dat je tegen jezelf zegt, dit is de waarheid. En dat je het weet, dit is het woord van God, het is waar. En dat je daarop steunt en dat je dat gehoorzaamt. En wat je leest, dat je ook doet wat de Heere zegt in dat woord. En dat woord zegt, vertrouw op de Heere. Stort voor hem uit uw ganse hart. En dan ga je dat doen wat de Heere zegt. En er staat de wacht op de Heere, zijt sterk, hij zal u niet verlaten. En ga je daarop steunen op dat woord. En dan doe je niet mee met allerlei vormen van zonde en goddeloosheid, want de Heere wil het niet. Je steunt op zijn woord. En er staat er in zijn woord dat God een nieuw hart zal geven. We hebben gezongen uit Psalm 51, schep in mij een rein hart, o Heere. Dan lees je dat en dan zeg je, Heer, dat moet ook met mij gebeuren. En de Heer heeft in je doop beloofd dat hij je alles wil geven wat je nodig hebt. Dan mag je op pleiten, mag je op vertrouwen. Dat is het geloof. En met dat geloof komt het goed. Dan zal de Heere je niet beschaamd laten staan. En we hebben gelezen Romeinen 3. En daar in vers 22 lezen we over de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Dus dat betekent het geloof van Jezus Christus, dat betekent niet dat de Heer Jezus gelooft, maar dat geloof wat geopenbaard is in de Heer Jezus, daar gaat een mens op vertrouwen, op de Heer Jezus, op zijn volkomen werk. En zo wordt een mens rechtvaardig verklaard voor God. Het geloof is niet werken. De Heer wil niet dat wij aan bepaalde voorwaarden eerst moeten voldoen. Heel de mensheid denkt dat ze moeten werken om iets van de Godheid te ontvangen. Alle wereldgodsdiensten kenmerken zich door het feit dat de mens door eigen werken de Godheid tevreden moet stellen. En zo denkt men de zaligheid of een verlossing te verdienen. Heel het heidendom is daar vol van. We moeten werken, we moeten iets doen. En dan kunnen we dat als een offer brengen. En dan worden we verlost. En dat zit ons op het hart geschreven. En daarom ook de meerderheid van hen die zich christen noemen, die geloven ook dat zij door hun werken behouden moeten worden. Rome leert dit. En de Pinkstergemeenten leren dat de mens zelf moet volharden. Hij moet zelf kiezen, zelf beslissen. En het wordt helaas ook impliciet geleerd door kerken die zich gereformeerd noemen. Dat leert men ook. In verschillende van die kerkverbanden dat men toch door zijn trouw aan het verbond behouden wordt en gerechtvaardigd wordt. En ze leren dat de rechtvaardiging plaatsvindt aan het einde van je leven. Dan gaat de Heere kijken of jij wel trouw genoeg geweest bent aan het verbond van God. Dat wordt in Engeland en in Noord-Amerika ook geleerd door invloedrijke theologen. Een daarvan is Tom Wright, die ook hier in Nederland zijn werken worden vertaald. Maar ze leren de rechtvaardigheid gebaseerd op onze trouw, ons werk. En dat is nou een strijd voor ons allemaal in feite. Want we willen allemaal wat doen om behouden te worden. We willen wat doen om het weer goed te maken met de Heere. En jullie jongens en meisjes kennen ook Maarten Luther en de strijd die hij ontvangen heeft. Je hebt er misschien wel eens wat van gehoord. Dat is ook een prachtig voorbeeld van hoe hij leerde te leven uit het geloof en niet meer uit zijn werken. Luther die wilde vrede met God hebben. Hij ging het klooster in. Hij heeft zichzelf afgemat. Zichzelf uitgehongerd in het klooster. Hij wilde rechtvaardig voor God zijn. Het gebeurde soms dat hij verschillende dagen achtereen niet at. Het gebeurde ook wel eens dat hij zich opsloot in zijn cel. Dat hij verschillende dagen daar was en dat zijn medemonniken waren bezorgd. En al die tijd was Luther bezig om te overdenken zijn boos hart en dat te belijden voor de Heer. En hij vastte, hij at niet, hij dronk niet en hij sloeg zichzelf met een zweep op zijn rug. En hij beleed zijn zonden. En hij dacht, dat moet ik allemaal doen om vergeving te krijgen. En ik moet vergeving krijgen, anders ga ik voor eeuwig verloren. Ik moet dit doen. En hij worstelde daarin verborgen met de boze lusten van zijn hart en de kwade gedachten die hij had. En zo was hij daar vele dagen en nachten, had zich opgesloten. Hebben de andere monniken, die waren zo bezorgd, die hebben de deur opengebroken. En daar lag Luther lang uit op de grond. Op die koude vloer van zijn cel in het klooster. Met moeite hebben ze weer tot bewustzijn gebracht. En wat hij ook deed, Luther kreeg geen vrede. En later schreef hij zelf dat hij een vrome monnik geweest was. En dat wanneer er ooit een monnik door zijn werk in de hemel was gekomen, dat hij er voor zeker in gekomen was. Maar Luther was helemaal verkeerd bezig. En hij vermagerde. En hij had ingevallen ogen, schrijven tijdgenoten. En toen kwam er een opzichter over de verschillende kloosters, de Augustijner kloosters, zeker Johannes Staupitz. Hij moest zo van klooster tot klooster gaan om te zien of alles daar wel goed functioneerde. En toen kwam hij daar ook in Erfurt waar Luther was. En hij keek, Luther viel hem op. En nu had deze Staupitz zelf ook in zijn leven angsten gekend. Om verloren te gaan. Hij had ook gevast. Hij had ook geworsteld. En uiteindelijk was hij tot rust gekomen door het woord, door de Bijbel. En toen hij Luther daar zag, toen sprak hij Luther aan. En hij zei, in plaats van uzelf te pijnigen voor uw zonden, werp u in de armen van de Verlosser. Werp u in de armen van de Verlosser. Stel uw vertrouwen op Hem. Stel uw vertrouwen op de rechtvaardigheid van zijn leven. En stel uw vertrouwen op de verzoening door zijn dood verdiend. En deins niet terug. God is niet op u vertorend. Gij zijt op God vertorend. Hoor Gods Zoon. Hij is in liefde tot u gekomen. Hij is mens geworden om u van de goddelijke gunst en genade te verzekeren. Maar Luther zei dat kan helemaal niet. Want ik moet toch waarachtige bekering kennen. Ik moet toch waarachtige boetvaardigheid kennen. Hoe kan ik nou geloven dat God mij nu gunstig gezind is? Dat kan helemaal niet. Ik moet toch waarachtige bekering kennen in mijn leven. Ik moet mij veranderen om door Hem aangenomen te worden. Er moet ware boetvaardigheid in mij zijn. En dat is er nog niet zoals het zijn moet. En toen zei Johannes Staupitz tot Luther: er bestaat geen oprechte boetvaardigheid dan die dan de liefde tot God en de toewijding aan God. Heb Hem lief, die eerst met zijn liefde tot u komt. Heb Hem lief, die eerst met zijn liefde tot u komt. Christus is gekomen om uw herder te zijn, om voor u te zorgen. En Luther hoort dit. En toen begon er al in het klooster bij hem een ongekende vreugde op te gaan. Hij kreeg adem. Hij kreeg licht. Hij begon te denken: het is Jezus Christus. Het is Jezus Christus die mij vertroost door deze lieflijke woorden van deze meneer Staupitz. En Staupitz zei tot hem: mediteer over de wonden van Christus, over zijn dood, over zijn sterven. Dat is de enige betaling voor je zonden. En toen werd het Luther duidelijk dat om boetvaardigheid te kennen, bekering, dat betekent God liefhebben. Zich te onderwerpen aan God. En God te zien als een God van liefde die zich neerbuigt naar ons in ontfermende liefde. En met dit nieuwe licht bestraald begon Luther de Heilige Schrift te onderzoeken. En al de plaatsen van de Schrift die hem eerst verschrikten, begonnen hem nu toe te lachen. Eerst was er voor hem geen bitterder woord dan het woord boetvaardigheid en bekering. Maar nu lachte dit woord hem toe. Want hij begreep: de bekering, de boetvaardigheid, dat begint met een verlangen naar God. Een dorsten naar God, een liefde tot God. En zo vond Luther ook troost in de wonden van Christus. En Staupitz hielp verder Luther en gaf hem ook een Bijbel. Tot die tijd moest Luther gebruik maken van een Bijbel die in het klooster was en vastgeketend was in de bibliotheek. Maar nu kreeg hij zijn eigen Bijbel van deze Staupitz. En Luther en die Staupitz zorgden er ook voor dat Luther moest verder studeren. En daarom kreeg hij een benoeming als professor aan de Universiteit van Wittenberg. En dan moest hij veel uit de Bijbel studeren. Hij moest Bijbelse vakken studeren. En toen stuurde zijn kloosterorde Luther in 1510 naar Rome. En toen kwam hij daar en toen wilde Luther, ondanks al het licht wat hij al had, wilde hij nog een aflaat verdienen van de paus. Ja, en toen ging hij op zijn knieën de Pilatustrap op. En halverwege die trap, toen donderde het in zijn hoofd. Het was alsof hij een stem hoorde in het binnenste van zijn hart. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Hij hoorde dit tweemaal met kracht in zijn ziel. En dan staat hij halverwege die Pilatustrap op. En hij schaamt zich diep. Hij heeft een walging aan zichzelf over hoe vast hij nog zit aan het bijgeloof. En hij vlucht en rent weg van deze plaats van dwaasheid. Kijk, het gebeurt vaak ook in het persoonlijk leven dat een bepaalde waarheid herhaaldelijk voorgesteld moet worden. Het gaat niet vaak op één keer, zo was het ook niet bij Luther. Hij is erin gegroeid. En toen moest hij weer thuis in Wittenberg weer gaan studeren. Toen kwam hij weer op de Romeinenbrief. En toen zag hij het. Die rechtvaardiging door het geloof. En hij schrijft later, eerst vond ik dat woord gerechtigheid en rechtvaardiging een verschrikkelijk woord. Een woord waar ik steeds tegen opbotst. Een woord waarbij de mens dat moest bewerken en ik kon het niet. En ik had een geheime wrevel. Ik was een beetje boos. Ja, een besloten haat tegen God. Ik haatte hem, omdat de Heere God zich niet alleen tevreden hield met ons arme, door de erfzonde bedorven schepselen, te verschrikken door de wet en te verschrikken door de rampen in dit leven, maar daarbovenop ons nog kwelde, dat we die gerechtigheid moesten opbrengen voor God. Maar toen Gods geest doorwerkte, toen zag hij dat de rechtvaardiging van een zondaar voortvloeit uit de loutere barmhartigheid van de Heere door het geloof. Niet door de werken, niets te doen, niets te zijn voor God, dan alleen een zondaar. En te weten dat Christus voor zulke mensen alles betaald heeft. En toen was de gerechtigheid niet iets wat ik moet opbrengen, maar wat mij geschonken wordt. Toen werd Luther als het ware door de poorten van het paradijs binnengeleid, zei hij. Toen werd hij helemaal in de ruimte gesteld. Toen las hij de schrift met nieuwe ogen. En toen zag hij dat woord gerechtigheid als een van de liefelijkste woorden wat God schenkt aan mensen. Door het geloof. En dan schrijft Luther, dit is het waarachtige evangelie, dat niemand voor onze zonden gestorven is dan Jezus Christus, Gods Zoon. Nou, zo heeft Luther geleefd, langs een zeer diepe weg. Zo heeft hij geleerd, moet ik zeggen, geleerd om te leven uit de gerechtigheid door het geloof. Dat de Heere Jezus de gerechtigheid verdiend heeft voor verloren zondaren. En gemeente, dat is iets wat wij ook moeten leren. Maar als u nou heel diep naar uw eigen hart kijkt, hebt u geen voorwaarden waar u aan moet voldoen? Kijk, moet toch bekeerd zijn? En er zal toch eerst iets met me moeten gebeuren. Ik moet toch geloven en geloven is zo'n geschonken zaak. Dus dan moet hij toch maar wachten totdat ik de geloof ontvang. Ja, geloof is een geschonken zaak. Maar hoe schonk de Heere dat bij Luther? Door het woord. Dus geloof is een vertrouwen op zijn woord. Het geloof is niet een oproep om maar te wachten totdat ik iets ervaar. We worden niet opgeroepen om maar af te wachten totdat ik meen dat ik iets voel in mijn hart en dat ik geloof ontvang en dat dan alles anders zal worden in mijn leven. Het geloof is actief. Het is gehoorzamen. Het is loslaten van onszelf. Het is richten op het woord van God. Vertrouwen op dat woord. Pleiten op dat woord. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Dat was Jacob aan het worstelen. Dat was de rechtvaardiging door het geloof. Ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Want God had het beloofd dat hij Jacob zou zegenen. Hij vertrouwde op dat woord. Hij had niets meer in zichzelf. Hij was aan het einde, want Esau kwam eraan. En toen bij Peniel moest alles open voor God. Dat moet nou bij ons ook zijn. Alles moet opengelegd worden voor God. Heel je hart, heel je leven, heel je onmogelijkheid. En dat je niemand overhoudt dan Jezus Christus en zijn volmaakt, volkomen werk. Want het geloof is geen werk wat ik moet doen. Het is geen voorwaarde waar ik aan moet voldoen. Het is geen offer dat ik God moet aanbieden. Het is loslaten. Het is opzien. Het is niemand hebben dan de Heere alleen. De heerlijkheid van de rechtvaardiging door het geloof is dat God geen voorwaarde van ons vraagt. De enige voorwaarde die God vraagt is loslaten, overgave. Het enige werk dat God vraagt is ophouden met werken. Om iets te verdienen bij God. De Lutherse theologie leert dat de mens moet volharden. Als een voorwaarde om straks zalig te worden. Dat is fout. Dat heeft Luther nooit geleerd. Maar zijn opvolgers later wel. De remonstranten en de Arminianen leren ook dat de mens moet volharden om de hemel te bereiken. Rome leert hetzelfde. Rome zegt ook, de mens moet volharden om de zaligheid te bereiken. Maar zo is het niet. God zorgt voor zijn volk. God geeft de volharding. Nou moet de kind van God ook alles doen om trouw te zijn aan de Heere. Maar het is niet dat zijn zaligheid afhangt van zijn volharding. Hij struikelt steeds weer. Maar God is trouw. God gaat door. En dat betekent aan de andere kant ook niet dat een kind van God kan zeggen, nu hoef ik niks meer te doen, want de Heere doet alles. Hoef ik niet meer te strijden, niet meer te volharden. Dat kan niet. Want als de Heere met zijn liefde in je hart komt, waardoor je verlangt naar de Heere, dat is boetvaardigheid, dat je zelf afschrijft als een zondaar en je gaat op God zien, dan is dat gepaard met liefde. En vanuit de liefde tot de Heere wil je de Heere niet bedroeven. En wil je de wil je de Heere niet bedroeven. En wil je de zonde niet meer doen en mag je dat ook niet doen. En als je een slordig leven hebt, dan, ja, dan wordt alles duister. Dan wordt alles moeilijk in je leven. Van het geloof, daar zit liefde in. Geloof wat werkzaam is door de liefde. En vanuit die liefde tot de Heere wil je volharden. Maar dat is geen voorwaarde. Dit moet ik doen, anders bezwijk ik. Nee, het ligt volkomen vast in de Heere alleen. En wat is dan de rechtvaardiging? Door middel van het geloof. Het is een weldaad van God dat Hij geeft aan een strafwaardige zondaar. Iemand die tegen al de geboden van God zwaar gezondigd heeft. Dat hem al zijn zonden vergeven zijn. Nog een keer. Wat is rechtvaardiging door middel van een geloof? Een weldaad, een zegen van God, die Hij geeft aan een mens die tegen al de geboden van God gezondigd heeft. En dan zegt de Heer tegen die mens, al je zonden zijn vergeven. En je hebt een recht op het eeuwige leven. Dus deze zondaar ontvangt vergeving van al zijn schuld alleen door het lijden en sterven van de Heer Jezus. De enige grond. Maar hij krijgt ook een recht op het eeuwige leven. En dat komt omdat de Heer Jezus als mens geleefd heeft op aarde. En de Heer Jezus heeft als mens al de geboden van God gehouden. Op de catechisatie hebben we daarover gehad. Niet waar? Dat de Heer Jezus een leven geleid heeft van gehoorzaamheid. Hij heeft geen enkele zonde gedaan. En dan wordt de betaling van Christus aan het kruis toegerekend aan een kind van God. Dat als een zonden bedekt worden, de schuld betaald wordt. En dan de volkomen gehoorzaamheid van de Heer door heel zijn leven wordt ook toegerekend aan een zondaar. En daarom heeft een mens door het geloof een recht op het eeuwige leven. Hoe is het mogelijk? Een zondaar die een recht heeft op het eeuwige leven. Het is een wonder. Het is alleen door Christus, het is niet door ons, het is door Christus alleen. En dat wanneer de Heere God een zondaar die in Christus is, toch zou verdoemen, dan zou de Heere meer verliezen dan die zondaar. Want de Heere zou zijn eer verliezen. Die zondaar zou zijn ziel verliezen. Maar God zou zijn eer verliezen. Dan zou God namelijk onrecht doen. Een zondaar aan wie al de gerechtigheid van Christus toegerekend is. Die blank en schoon gerekend wordt. Als God zo'n mens zou verdoemen, dan zou dat onrecht zijn. Dat kan God nooit doen. Wat een wonder. De mens die zwaar tegen God gezondigd heeft. En hij ontvangt recht op het eeuwige leven. De catechisme zegt hier in vraag en antwoord 60 dat de gerechtigheid en gehoorzaamheid van Christus mij toegerekend wordt in zoverre ik dit met een gelovig hart aannemen. Aan het einde van antwoord 60, dan ziet u dat, in zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem. Dat woord in zoverre, dat betekent niet de mate van het geloof. Het is dus niet zo dat een mens behouden wordt en zalig wordt naar mate van het geloof. Dus als mens een klein geloof heeft, dan wordt hij maar een beetje behouden. Nee, zo is dat niet. Het kleinste geloof geeft volkomen rechtvaardigheid. Een zwak geloof geeft volkomen rechtvaardigheid. Een groot geloof, klein geloof, zolang het maar er maar geloof is. Maar naar de mate van het geloof heeft de mens ook de troost uit die rechtvaardiging. Een klein, zwak geloof heeft maar weinig troost. Maar een groot geloof heeft grote troost van Christus. En zo is de rechtvaardiging een geloofszaak. Wat gebeurt er wanneer de Heer in het leven komt van een mens? Aan het begin van het geestelijke leven, wanneer een mens ziet dat hij zondaar is en dat voor de Heer gaat belijden en gaat verlangen naar God en naar de vrede met God en gaat pleiten op de Heer Jezus Christus. Kijk, dan aan het begin is het vaak dat een mens de Heere gaat aanlopen. Gaat een mens de Heere aanlopen omdat er één of twee grote zonden in het leven zijn die hem vooral gaat aanklagen. Maar als de Heere door gaat werken met zijn geest, dan zien we dat niet alleen die enkele zonde, maar ik heb tegen al de geboden van God gezondigd. En hoe meer de Heere gaat werken in het leven, hoe meer ik ga zien dat ik tegen al de geboden van God gezondigd heb. En zo heb ik steeds meer Christus nodig. Excuus, gemeente. Ik heb iets ingeademd. Dus hoe meer we de Heere kennen, hoe meer we gaan zien dat wij tegen al de geboden van God gezondigd hebben. En dan wordt het zo'n wonder dat een mens die tegen al de geboden van God gezondigd heeft, rechtvaardig verklaard wordt door het zien op Christus alleen. Ja, dan roepen ze met Maria uit, hoe zal dat wezen? Antwoord ligt in Christus alleen. De zaligheid en de rechtvaardiging ligt vast in de Heere Jezus Christus. En dan zegt antwoord 61, dat de enige grond daarvan is de genoegdoening, de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Dat is de basis en het vaste fundament. Het ligt buiten mij in Christus en daarom ben ik niet meer van mezelf, maar ik ben van Hem. Hij is nu alles voor mij, daarom gehoorzaam ik Hem en daarom zal ik gaan waar Hij mij stuurt en wijst. En daarom is Abraham ook gegaan. Hij boog voor God, dat is het geloof. En u hebt geen andere hoop, geen ander houvast. Geen andere gerechtigheid dan Christus. En wat een zegen dat deze zaligmaker neemt hoeren en tollenaren met zich mee. Dat hij neemt Zacchaeus mee en de moordenaar aan het kruis. En de Samaritaanse vrouw kan erbij. En daarom kunt u er ook bij met uw leven en wat u ook gedaan hebt. Er is verzoening en gerechtigheid in Christus. Bent u arm en bedrukt, Moet u het toestemmen dat u tegen al de geboden van God zwaar gezondigd hebt? Dan is er maar één plaats voor u. Dat is aan de voeten van Christus. De vissersschepen van Middelharnis gingen vroeger op zee. En bleven ze wel eens een zondag over, buitengaats op volle zee. En dan gooide zo'n kapitein de anker buiten. En het anker moest dan vastzitten aan de grond, de bodem van de zee. Dus geen schipper die zijn anker zou werpen in het schip. Dat moet u ook niet doen. U moet niet het anker werpen in uzelf, in uw gevoelens, in uw ervaringen, in uw... Het moet buiten, in Christus. U bent mijn enige hoop, mijn enige verwachting. Er is alleen maar hou vast in Christus. En gemeente, houdt u er rekening mee dat waar we hierover spreken bloedserieus is. Want wij zijn wel allemaal zondaren voor God. En wij, onze zonden zullen betaald worden. Het zij in ons of in Christus. God gaat de zonde straffen. En dat ziet u heel goed in de zondvloed. Toen heeft God de wereld gestraft. En Noach en zijn 8 zielen behouden. Dat is een voorbeeld voor de mensen nu. Want wij leven in tijden waarin men zegt, oh, God komt niet terug en God straft niet en er gebeurt niks. En je leeft maar rustig door. Vanaf het begin van de schepping is het altijd hetzelfde geweest. Petrus schrijft dat in zijn brieven. Dat de mensen dat gaan zeggen. Wij beleven dat nu. God straft de zonde niet. U moet weten, God gaat wel de zonde straffen. En we hebben een voorbeeld in de geschiedenis. In de zondvloed die verschrikkelijk was. En over heel de wereld ging. Mensen vergingen om hun zonden. God straft de zonde. Als u buiten Christus bent, dan zal God de zonde straffen in u, in eeuwig, in de verlorenheid. Maar nu zoekt God u behoud, want er is één gekomen, zijn zoon, waarin hij de zonde gestraft heeft. En daarin ligt behoud voor u en voor mij. Er is maar één weg. Dat is de weg van het geloof, het loslaten, het zien op de Heere Jezus. Hem als mijn enige toevlucht. Amen. Zingen we Psalm 85, het eerste vers. zullen wij samen bidden en danken. O eeuwige God, dat u een weg uitgedacht hebt, waarlangs een zondaar toch behouden kon worden en toch een onvervreemdbaar recht zou ontvangen op het eeuwige leven. Heere, wat een heerlijke verkondiging. En dan niet door de werken, maar door het geloof op het volkomen werk van Christus. Heere, leer ons onszelf los te laten. Leer ons te werpen in de armen van de Heere Jezus. Leer ons, Heere, op te zien tot u. Leer ons tot u te vluchten, op u te steunen, op u te leunen. Leer ons uw liefde hebben, opdat we door de liefde gedreven de ware boetvaardigheid zouden kennen. En dat er een bekering mag zijn, een omkeer tot u, dat gedreven wordt door liefde, door een droefheid naar God, een verlangen naar God. Heere, wil het bewerken in ons leven, opdat we die heerlijke band met u, Heere Jezus, zullen kennen. Heere, geef dat er zo een nabij leven mag zijn aan uw genadetroon, door jongeren en ouderen. Heere, wij danken u dat we in uw huis mochten zijn. En wilt u ondanks de zwakheid van uw dienaar geven, dat uw woord toch mag binnendringen in harten. En dat we die levende band aan Christus mogen kennen. Heere, gaat u met ons, want we zullen u moeten kennen. We zullen ons leven aan u kwijt moeten raken. Want anders zullen we zelf de straf moeten dragen. Heere God, overtuig ons door uw genade. Gedenk ons deze avond verder in alles. Bewaar ons deze week en breng ons komende zondag weer samen in uw huis om Christus wil. Amen. Zingen we 103. Het tweede vers. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.